Hoofdstuk 1. Ik zal maken. Matteüs 5, vers 1 tot 5. Kopje de bergrede. Dat is de naam waaronder deze rede van Jezus bekend is geworden. Wij vinden deze naam nergens in de Bijbel. Hij is eenvoudig ontleend aan het feit dat Jezus deze woorden uitsprak op een van de bergen van Galilea. De rede begint met hij ging de berg op, Matteüs 5 vers 1, en hij eindigt met nadat hij van de berg was afgedaald, Matteüs 8 vers 1. Tussen deze twee teksten spreekt Jezus een rede uit die als bergrede bekend is geworden. Een rede die zo gaaf en volledig is dat zij wel de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen genoemd wordt. Kopje, voor wie? In de loop der eeuwen hebben velen geprobeerd deze bergrede of gedeelte daarvan zich toe te eigenen. Zowel gelovigen als ongelovigen, kerken en bewegingen, politieke partijen en regeringen. Daarom is de vraag op zijn plaats, tot wie spreekt Jezus deze woorden? Dat wordt ons verteld in de eerste twee versen. Toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op en nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen. Hij sprak dus in de eerste plaats tegen zijn discipelen. Dat blijkt ook in vers 13 en 14, als hij hen toespreekt met gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld. In Lucas 6, vers 20 wordt dat bevestigd als er staat hij hief zijn ogen op naar zijn discipelen en zei zalig gij. En over de hoofden van de discipelen spreekt hij ook tot de scharen. Zoals je bij een kindersamenkomst tot de kinderen spreekt en over hun hoofden heen de ouders wilt bereiken. Zo is de bergrede in de eerste plaats voor zijn discipelen. Kort voordat hij de bergrede uitspreekt, heeft hij hen ontmoet. Vier van hen waren bezig met vissen. En hij riep hen door te zeggen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Matteüs 4, vers 19. Dat houdt in dat hij mensen van ze wil maken door wie anderen worden aangetrokken, aantrekkelijke mensen. Wat dat voor soort mensen zijn, legt hij uit in de bergrede. Kopje, door wie? Wordt de bergrede dan zoiets als de wet van het Nieuwe Testament? Zeker niet. Hoewel er wel overeenkomsten zijn, maar ook verschillen. Vanaf de berg Sinaï klonken de woorden gij zult en gij zult niet. En vanaf de heuvel Golgotha hebben de woorden geklonken, het is volbracht. En alleen vanuit dat feit krijgt de bergrede warmte. Zonder het weten dat het al volbracht is, wordt de bergrede koud en onmogelijk. Een harde wet die op sommige punten moeilijker lijkt dan de 10 geboden. En dan rijst de vraag, door wie kan die rede worden volbracht? En het enige antwoord is, door Jezus alleen. Daarom heeft hij ook gezegd, kom achter mij en ik zal maken. Zodra je dat uit het oog verliest, dan blijf je steken in de bergrede. Maar vanuit de belofte dat hij zal maken, wordt de bergrede mogelijk. Dan ligt de verantwoording bij hem. Dan is geloof niet meer dan opzien naar hem die het zal maken. Kopje, niet doen, maar zijn. Dan is er nog iets wat in de bergrede sterk naar voren komt en wat we maar beter meteen hier kunnen noemen. Dat is de nadruk op wie je bent in Christus en niet op wat je doet. Dat laatste komt natuurlijk ook aan de orde, maar de nadruk ligt op wat je bent. Dat is bij God zelf ook zo. Als hij zijn naam bekend maakt aan Mozes, dan is die naam ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Niet ik doe wat ik doe. Wie God is, is belangrijker dan wat God doet. Zo is ook Gods Zoon. Steeds weer zegt hij van zichzelf, ik ben. Johannes 4 vers 26, Johannes 6 vers 35, Johannes 8 vers 12, Johannes 10 vers 7, Johannes 10 vers 11, Johannes 11 vers 25, Johannes 14 vers 6 en Johannes 15 vers 1. Dat geldt ook voor zijn volgelingen. Daarom begint hij de bergrede met 9 keer te vertellen wat je bent in hem. En hij vat ze samen in dat ene woord, zalig. Een woord dat in ons taalgebruik misschien niet meer dat betekent wat het oorspronkelijk betekende. Zalig, zoals het hier bedoeld wordt, het is wel gelukzalig. Daar zit nog het woordje geluk in. Zalig ligt ook dicht bij het woord gezegend. Zaligsprekingen zijn uitspraken over geluk. Geluk van binnenuit. Kopje. Armen van geest. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Vers 3. Dat is de eerste en verreweg de belangrijkste zaligspreking. Het is de toegang tot het koninkrijk van de hemelen. En wat zijn armen van geest? Sommigen denken dat de Heer Jezus hier denkt aan de geestelijk zwak begaafden. Ik geloof van harte dat vele van deze mensen, mede door hun handicap, zalig zijn. Maar niemand zal aanvaarden dat hij zich bij het begin van de bergrede beperkt tot deze groep. Anderen denken dat het gewoon gaat om eenvoudige, simpele mensen. Dan wordt het bijna een vrijbrief om vooral niet te veel na te denken. In onze tijd beperken sommigen deze zaligspreking tot de armen. Die zouden zalig zijn omdat ze arm zijn. Maar de werkelijke betekenis van deze woorden grijpt veel dieper. Deze woorden omschrijven de ingreep die nodig is in het diepst van ons wezen, onze geest. Want daar is het misgegaan. Oorspronkelijk was de geest van de mens de woonplaats van Gods geest. Genesis 6 vers 3, Romeinen 8 vers 16, 1 Korinthe 3 vers 16. God maakte de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Genesis 1 vers 26. En hij woonde in de geest van de mens. Van daaruit schonk hij zijn liefde, zijn zegen en leiding. Maar de mens wilde die afhankelijkheid niet en koos voor onafhankelijkheid. Dat staat in Genesis 3. De wereldgeschiedenis toont ons de gevolgen daarvan. Toen zond God zijn Zoon. Deze toonde ons zijn volkomen afhankelijkheid van de Vader. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, zegt hij in Johannes 5, vers 19. Ik kan van mijzelf niets doen, Johannes 5, vers 30. In die afhankelijkheid stierf hij en stond hij op uit de doden. Daarin nam hij ons mee. Door zijn dood maakt hij daarom een eind aan ons rebellerende onafhankelijke leven. Door zijn opstanding plaatst hij ons in een leven van afhankelijkheid van hem. Wie dat aanvaardt, leert de betekenis kennen van de woorden arm van geest. Door de overgave aan de ingreep van Golgotha ontstaat er een afhankelijkheid van God, waardoor Gods geest zijn oorspronkelijke plaats weer kan innemen. Daarom worden de armen van geest geregeerd vanuit de hemel, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat is natuurlijk een jarenlange, levenslange leerschool. Maar het begint met een overgave aan die ingreep. Een besluit om het zelfbeschikkingsrecht op te geven en je te onderwerpen aan het hemelse koningschap. Kopje, de trolleybus. Het voorbeeld dat ik hier altijd het mooiste vind is het beeld van de trolleybus. De bus zonder rails en zonder brandstoftank. Geen rails die een belemmering zijn in het leren kennen van echte vrijheid. En geen eigen brandstoftank die hem voor bepaalde tijd onafhankelijk maakt. Slechts een beugel die hij mag leren houden tegen de bovenlijn. Vanuit die verbinding komt alles tot stand. Dan is er kracht en licht en warmte en vrijheid. Zonder die verbinding is er niets. Dan valt alles weg. En dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt, ik kan van mijzelf niets doen. Johannes 5 vers 30. Dat is wat hij zegt tegen zijn discipelen. Zonder mij kunt gij niets doen. Johannes 15 vers 5. Niet de rijken van geest met de eigen brandstoftank, maar de armen van geest met niets anders dan het kennen van de bovenlijn. Zijn zalig. Kopje, geluk in verdriet. Het evangelie is een blijde boodschap. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, was de boodschap van de engelen. Lucas 2 vers 10. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dat was de boodschap van Jezus, Johannes 15 vers 11. Daarom zou je als tweede zaligspreking verwacht hebben, zalig die blij zijn. Maar er staat het tegenovergestelde, zalig die treuren, vers 4. Dat het geen vergissing is, zal iedere volgeling van Jezus beamen, want de blijdschap over de ontdekking van het koninkrijk der hemelen zal altijd gepaard gaan met het verdriet van Golgotha. Al is het alleen maar om het licht dat is gaan schijnen in onze harten, 2 Korinthe 4 vers 6. Vroeger was het donker van binnen en zag je geen spinnenwebben of stofnesten, maar nu werpt Gods schijnwerper haar licht naar binnen Er valt heilig licht op jouw daden, woorden, gedachten en motieven. En voor het eerst ga je verstaan wat God bedoelt met zonde. Je beseft dat God te rein van ogen is om dat kwaad te zien. En dat hij dat onrecht niet kan aanschouwen. Habakkuk 1, vers 13. En dat geeft verdriet. Daar kom je niet omheen. Treurt en weent. Je gelach moet veranderen in treurigheid, zegt Jacobus 4, vers 9. Wie zo treurt, leert echt lachen. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Toen werd onze mond vervuld met lachen. Psalm 126. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Kopje. Verdriet om anderen. Er is niet alleen verdriet om onze eigen zonden. Er is ook verdriet om de kerk of gemeente waartoe we behoren, want wie een echte discipel van Jezus wordt, gaat het onderscheid zien met alles wat onecht is. Voor het eerst ga je inzien dat er goed zaad en onkruid is. Matthäus 13, vers 24 tot 30. Ook in je eigen kerk of gemeente, en dat geeft verdriet. Daarbij komt nog dat je reacties in die beginperiode niet altijd even wijs en liefdevol zijn. Met het gevolg dat de gemeenteleden daar meestal ook niet zo vriendelijk op reageren. En ook dat geeft onbegrip en verdriet. En vaak gebeurt hetzelfde in je familie en in je kennissenkring. En wat een verdriet als je oog gaat krijgen voor de verlorenheid van deze wereld. Zoals bij Jezus zelf. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming bewogen. Matthäus 9, vers 36. Dat treuren is dus niet zo vreemd. Maar hoe kan Jezus zeggen dat zij die treuren zalig zijn? Omdat juist dat treuren bewijst dat je op de goede weg bent. Dat je hem volgt. Dat je hem volgt die voor dat verdriet zijn leven gaf. En die ons van daaruit kan troosten. Spreekt hij niet over de Heilige Geest als over de trooster, Johannes 15, vers 25 en Johannes 16, vers 7. Hij troost ons en gebruikt ons om anderen te troosten. 2 Korinthe 1, vers 3 tot 6. En die troost is weldadiger dan de pijn van het verdriet. Kopje. Voor nu en de toekomst. Sommige uitleggers verdelen de 9 zaligsprekingen in 3 groepen van 3. Dan bevat steeds de eerste zaligspreking de stelling, de tweede de tegenstelling en de derde de samenstelling. Dat zou betekenen dat deze derde zaligspreking een samenstelling is van de eerste twee. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Vers 5. Dus door arm van geest te worden en vanuit de hemel geregeerd, ga je treuren om jezelf en de wereld rondom je en dat maakt je gemoed zacht. Waardoor je een zachtmoedige wordt. Zonde maakt hard. Vergeving maakt zacht. Als David gezondigd heeft, maakt hem dit hard. Staat in 2 Samuel 12, vers 5. Vergeving maakt hem zacht. Dat geeft een verbroken geest. Psalm 51, vers 19. Wanneer ons zelfbestuur en onze zelfhandhaving hun macht gaan verliezen, komt daarvoor het leven van Jezus in de plaats. En hij kon zeggen, leert van mij, want ik ben zachtmoedig. Matthäus 11, vers 28. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig. Matthäus 21, vers 5. Kopje. Ik zal maken. Christen zijn wil niet zeggen dat je je oefent om zachtmoedig te worden. Christen zijn is arm van geest zijn en daardoor een tempel van hem. De zaligsprekingen zijn niet meer dan een foto van wie Jezus is en wat hij van ons wil maken. Ik ben zachtmoedig en ik zal maken. En wat zullen de zachtmoedigen beërven? De hemel? Nou, dat ook. Maar dat wordt hier niet genoemd. Hier zegt de Heer Jezus, zij zullen de aarde beërven. Dat hadden we niet verwacht. Als we aan de toekomst denken, dan zijn we zo gewend om over de hemel te spreken. En dat is goed. Ook daarover spreken we te weinig. Maar hier zegt Jezus dat hij zijn volgelingen klaarmaakt voor de aarde. Het is te veel om daar nu op in te gaan. Dat doen we misschien nog wel eens in een ander verband. Maar laat het ons alvast een troost zijn. Er is toekomst voor deze aarde. Als de Heer Jezus wederkomt, zullen zijn voeten op deze aarde staan. Zachariah 14, vers 4 en Handelingen 1, vers 11. En zalig zijn dan de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Hoe anders is de bergrede dan het denken van deze wereld? De wereld zegt, gelukkig zijn de rijken van geest. de geestdriftigen en de geestrijke mensen. Jezus zegt, zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. De wereld zegt, gelukkig zijn de mensen die blij zijn. Jezus zegt, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. De wereld zegt, een brutaal mens heeft de halve wereld. En Jezus zegt, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En hij vraagt, kom achter mij, en ik zal maken. Kopje vragen. Vraag 1. Wat heeft u in dit gedeelte het meest aangesproken? Vraag 2. In de tweede Korinthebrief omschrijft Paulus hoe hij het ervaart een arme van geest te zijn. Lees die hier volgende gedeelten eens en geef dan zelf een omschrijving van wat een arme van geest is. 2 Korinthe 1, vers 8 en 9. 2 Korinthe 4, vers 7 tot 12. 2 Korinthe 6, vers 4 tot 10. 2 Korinthe 11, vers 23 tot 29. 2 Korinthe 12, vers 7 tot 10. En 2 Korinthe 13, vers 4. Vraag 3. In 2 Timotheus 1, vers 4 zegt Paulus tegen Timotheus: als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Kunt u dat verklaren? Zie bijvoorbeeld Matteüs 26, vers 75, Lucas 7, vers 38 en Lucas 19, vers 41. Vraag 4. Vissers van mensen zijn bedoeld om anderen te trekken tot de Heer Jezus. Er gaat aantrekkingskracht van hen uit. Beschrijf het aantrekkelijke van wat beschreven is in deze drie eerste zaligsprekingen. Voor wie meer wil. Vraag 1. In het begin van de Bijbel zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, Genesis 1, vers 26. In het evangelie zegt Jezus, kom achter mij en ik zal maken. En in openbaringen, openbaringen 1, vers 6 en openbaringen 5, vers 10, wordt gezegd wat hij van mensen heeft gemaakt. Zie je verband met de derde zaligspreking? En omschrijf eens welke hoop dit biedt. Vraag 2 van voor wie meer wil. Probeer een aantal lessen te vinden die Simon Petrus moest leren voordat de Heere God hem een visser van mensen kon maken. Vergelijk Matteüs 16, vers 22 tot 25, Johannes 13, vers 8 tot 10, Matteüs 14, 17 tot 31, Marcus 14, vers 37, Lucas 22, vers 31 tot 34, Marcus 14, vers 67 tot 71, Johannes 21, vers 15 tot 17, Handelingen 1, vers 8 en 15 en Handelingen 2, vers 14. En weet hierbij wel, tijdens de verbouwing gaat de verkoop door.